Toen Magda haar getuigenis gaf, toen zei ik tegen Marijke, hé, dat is in een notendop mijn preek. Toen zei ze, ja, jij hebt vijf pagina's nodig om hetzelfde te zeggen. Het thema waar ik het over wil hebben is onze hoop. Wat me opviel in wat Magda vertelde was, dat de omstandigheden eigenlijk niet veranderd waren. Maar opeens tilde God haar daar bovenuit. En kon ze iets zien. Zag ze hoop. En ik weet niet hoe jullie in je vel zijn vandaag. Of als je van die momenten hebt gehad waar je denkt, ik zie het gewoon niet meer zitten. Ik weet niet welke kant ik uit moet. Ik weet ook niet hoe het verder moet. Ik ben wanhopig. Gefrustreerd over de situatie waarin ik ben. En dan wil God opeens die hoop laten zien. En de context van Jesaja, waar we het straks gaan lezen, is dat Israël weggevoerd is als gevangene in ballingschap in Babylon, wat nu ongeveer Irak is. En ze voelden zich verlaten door God. Ze hadden de indruk dat God hen niet meer zag. Dat hij niet zag wat ze allemaal meemaakten. Dat God hen was vergeten. Dat ze alleen achtergelaten waren. En dan mag de profeet Jesaja een woord van bemoediging geven. En hij zegt in Jesaja hoofdstuk 40, Jacob, waarom zeg je? Israël, waarom beweer je? Mijn weg blijft voor de Heer verborgen. Mijn God heeft geen oog voor mijn recht. Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de Heer, schepper van het einde der aarde. Hij wordt niet moe. Hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden. Hij geeft de vermoeiende kracht, de machteloze heeft hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen. Maar wie hoopt op de Heere, krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. Wat een woorden van hoop. Wat een woorden van vertrouwen en verwachting. Wie hoopt op de Heere, krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een arend. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. Het woord hopen, dat wordt in andere vertalingen met andere woorden vertaald. In de MBG staat er, wie vertrouwen op de Heer. In sommige Engelse vertalingen heb ik gezien dat het staat, wachten, wait upon the Lord. In de herziene statenvertaling, staat er, verwachten. En het omschrijft allemaal wat hoop is. Een verwachting, het uitstrekken, het wachten op God, zodat Hij mag ingrijpen in jou en mijn situatie. Uitzien naar iets dat nog moet komen. En zoals Shereka het vorige week over had, is onze hoop en ons vertrouwen gebaseerd op het karakter van God. Het karakter van God dat voor eeuwig is, onveranderlijk. Je kent vast wel van die mensen waar ze jou iets beloven en dan denk je, ja, moet je met een korreltje zout nemen. Maar er zijn mensen, als zij iets beloven, dan kan je erop aan. Ze zullen het doen. En God is iemand die je kan vertrouwen. God is iemand waar je je geloof in mag zetten. God is iemand die niet moe wordt en niet uitgeput geraakt. En zijn wijsheid is niet te doorgronden. Maar hij is ook de schepper van hemel en aarde. Hij is in staat voor jou te zorgen. Mozes die beschrijft God in Deuteronomium 32 vers 4 als een rots. Hij staat voor recht, alles wat hij doet is volmaakt. Trouw is God, rechtvaardig en zuiver en in hem is geen spoor van kwaad. Mozes had iets gezien van het karakter van God. David is ook zo iemand die het karakter van God kende. En als je de psalmen leest, dan zijn het niet allemaal heuveltoppen die hij beschrijft. Er zijn heel wat dalen. En steeds gaat David terug naar het karakter van God, van wie hij is. David die schrijft bijvoorbeeld: wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de Heer: mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. Durf jij je leven aan God toe te vertrouwen? Ken jij Gods karakter en zijn beliefde en zijn bewogenheid voor jou? Durf je je huwelijk aan hem te geven? Durf je je gezin aan hem te geven? Je carrière, je studie, wat dan ook, je bediening misschien? Durf je dat aan God toe te vertrouwen? Dat hij zal doen wat hij heeft beloofd? En groeien of vertrouwen is een proces waar we in mogen groeien. Paulus die zegt in de Colossenzen hoofdstuk 2 vers 7, blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Iemand vertelde eens in een preek, en ik heb echt proberen op te zoeken wat voor soort boom hij het over had, maar ik heb het echt niet kunnen vinden. Of misschien niet lang genoeg gezocht, zoals je maar wilt. Maar wetenschappers hebben ontdekt en opgemerkt dat langs de kust van Californië er een bepaald soort bomen zijn die op hele ondiepe grond groeien. Ook aan de kustlijn. En ze hebben gemerkt dat die bomen niet omwaaien. Ze groeien een beetje scheef. Ik weet niet, Jeannie, ik weet niet of jij weet over welke boom ik het heb. Cypress? Oké. Okay. Ik zat te denken, misschien de sequoia, maar cypress. De cypress, ja. En ze hebben elektronische sensoren op de boom gezet en even gemonitord wat er eigenlijk gebeurt in het leven van een boom. En ze hebben ontdekt dat juist als de wind heel krachtig was, die wortels zich rond de rotsen vastzetten. En dat die wortels steeds dieper gingen naarmate de storm aanhield. En eigenlijk is dat wat Paulus hier zegt, laten wij onszelf wortelen in God. En zoals die bomen gebeurt dat niet zomaar opeens. Daar moet je in groeien. Marco had het, ik denk drie weken geleden over, hou vol. En de vader die dan zegt, ik laat je nooit los. de beproeving, de volharding en dan volwassenheid. Oprecht en in niets tekortschieten. Jacobus, hè? Herinneren jullie het nog? Maar volhouden, niet op je eentje. Daar moet je je wortelen in God. Dan moet je je vastzetten in God. Niet wegrennen van hem, maar juist jouw wortels dieper laten gaan. Ook niet van jezelf wegrennen en doen alsof er niks aan de hand is. En ook niet je afsluiten van anderen. Want we hebben elkaars bemoediging nodig. Want als de storm tegen ons aanbeukt en onze boom zo schuin begint te groeien zoals daar, dan hebben we God nodig en hebben we elkaar nodig om elkaar aan te moedigen. Om te volharden, om die wortels uit te slaan. En op een of andere manier zijn wij als mensen, hebben we een heel kort geheugen. Ik heb wonderen gezien in mijn leven dat hij financieel voorziet. En af en toe ben ik nu heel erg bezorgd over mijn financiën. En ik kan wel zeggen, Heer, weet u het nog, toen, hoe u heeft voorzien? En dat geeft wel vertrouwen, maar het is weer een uitdaging vandaag om op hem te vertrouwen. Ik herinner me nog, ik denk dat het afgelopen september was, of begin oktober, dat Hans bij me op bezoek was, of bij ons. En Hans die zei, denk aan deze tijd, God is aan het werk in jouw ziel. En het is te midden van de storm, te midden van moeilijkheden, dat we mogen vragen, God, wil u het in mij doen? Wil u in mijn ziel genezing en herstel brengen? Wil u dingen naar boven laten komen, zodat ze vrucht mogen dragen, vrucht van de Heilige Geest? En ik heb het toch wel moeilijk hoor, soms, met deze teksten zoals, en er zijn er heel wat in het Nieuwe Testament, waar er staat dat we moeten blij zijn over de stormen van ons leven. Nou, ik vind het toch niet zo leuk als ik te midden van de onzekerheid ben. Maar Paulus die zegt, we prijzen onszelf gelukkig onder alle ellende. En het gaat niet om de ellende, maar het gaat over wat dat voortbrengt. Het brengt volharding voort en volharding betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. Marco en ik hebben al een paar keer met elkaar gesproken en toen hadden we het over de vrucht van de moeilijke tijden als bitter maar zoet. En God is in staat om uit onze ellende, uit onze ziekte, uit wat ons maar bezighoudt, onze conflicten, waar we ook in zitten, God is bij staat om uit die ellende iets goeds te creëren. Hij is zo creatief dat hij dat kan omdraaien, zodat er een mooie vrucht uit kan ontstaan. En dat is alleen God die dat kan doen. En ik zou heel voorzichtig zijn als je de volgende tekst aan iemand vertelt die in de put zit, zonder dat even te verklaren. Maar Paulus die zegt, wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. In de MBG stond er, alle dingen doet medewerken ten goede. Maar dat moet je zelf ervaren. Dat kan je niet van horen zeggen. Je moet zelf gaan leren vertrouwen op God en op Hem hopen. Je kan niet leunen op de ervaringen van andere mensen. Ik weet niet, als jullie het moeilijk hebben met iets en je wilde graag met iemand over praten, naar wie ga je dan naartoe? Als je bent zoals ik, dan ga ik naar iemand toe die ook door een dal is geweest en weet hoe God goed is en trouw. Want dan kunnen we, daar heb je wat aan. Hoe heeft David dat dan geleerd om te zeggen, u bent mijn schuilplaats, u bent mijn toevlucht, u bent mijn rots. Nou, hij heeft dit geleerd toen hij de herder was, over de schaapjes van zijn vader. Hij heeft het geleerd toen hij moest vluchten voor Saul. Hij heeft het geleerd als koning om op God te vertrouwen. In elk fase van zijn leven mocht hij steeds terugvallen op wie God was. En vertrouwen en hopen en verwachting is eigenlijk zeggen tegen God: God, ik begrijp er niks van. Ik weet niet waarom dit mij overkomt, maar ik wil op u vertrouwen. Ik wil in mijn ellende en in mijn duisternis op u vertrouwen. En dan kunnen wij zeggen zoals David, de Heere is mijn redder, mijn herder, sorry. Mij ontbreekt niets. En mij ontbreekt altijd wat. Maar David zegt, mij ontbreekt niets. En als ik dat dan lees, dan denk ik, Heer, ik geloof dat u mijn herder bent. En ik ontbreek iets, maar ik wil dat u dat in mijn hart bewerkt. En dat ik dan kan zeggen, ook al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. Waarom? Omdat God erbij is. Hij is erbij. En David heeft dat geleerd. En Jezus is één van ons. Magda, die vertelde het. Dat eigenlijk het wat haar het meest heeft aangesproken, was dat God wist waar ze doorheen ging. De Vader weet waar je doorheen gaat. Hij kent je. Hij kent je falen. Hij weet dat het donker is en dat je angstig bent. God is niet iemand ver weg. Jezus is in onze wereld gekomen. Hij is in jouw duisternis gekomen. Hij is in jouw ziekte gekomen. Hij is daar voor jou en mij. En straks gaan we het avondmaal vieren. En dan kunnen we belijden dat Jezus alles op hem gedragen heeft. Ook de situaties waar jij doorheen gaat. Hij heeft alles gedragen aan het kruis. Hij is bespot, hij is gemarteld. Hij heeft van alles meegemaakt. Zijn vrienden hebben hem verlaten. Hij voelde zich helemaal alleen. En de schrijver van de Hebreeënbrief zegt dat Jezus een hoge priester is die met ons bidt. En dat hij op allerlei dezelfde manieren is verzocht, dat betekent dat hij begrijpt waar jij doorheen gaat. Hij kent jouw worsteling. En dat is geweldig nieuws. Daar gaan je ogen van sprankelen, ook al gebeurt er niks in de zichtbare wereld. Maar er gebeurt iets in ons. God is bewust van mijn situatie. Jezus is bewust van mijn situatie. En hij bidt en hij pleit voor ons. En dat is het mysterie. Ja, ik doe wat snel hoor. Nee, ik heb wat stukken overgeslagen. Maar dit is het mysterie waar Paulus het over heeft. Christus in jou. De bron van kracht zit al in jou. Jezus zit al in jou. En hij beleeft met jou de dingen die je meemaakt. En Jezus belooft, voordat hij dat laatste gesprek heeft, hè, dus hoofdstuk van Johannes 14 tot 21, denk ik. Het laatste gesprek dat Jezus heeft en hij zegt, ik ga jullie niet als wezen achterlaten. Ik ga wel zichtbaar weg, maar ik ga iemand sturen. Ik ga jullie de Heilige Geest geven. En als de Heilige Geest dan over jullie komt, dan zul je kracht ontvangen. En als ik dat dan lees, dan bid ik, Heer, ik zie het niet, want ik voel me zwak. Maar Heer, wil u mij vullen met uw kracht? Wil u mij oprichten? Wil u het in mij doen? En Paulus die zegt dat de Heilige Geest in onze zwakheid. Als we niet weten wat we precies moeten bidden. Dan is het de Geest zelf die pleit met woordeloze zuchten. Vader, Zoon en Heilige Geest. Zijn in jouw probleem, in jouw situatie, in jouw verdriet, in jouw wanhoop, is hij aan het bidden voor jou. Want het is hartverscheurend voor hem. Als ik mijn kinderen zie lijden, of als ik Marijke zie lijden, dan voel ik me machteloos en heb ik soms wel eens de gedachte, als ik maar ziek kon zijn voor hen. En diezelfde passie heeft de Vader en Jezus en de Heilige Geest voor jou. En Jezus heeft wel degelijk het gedragen voor jou en mij. En dat is goed nieuws. Dat is geweldig nieuws. Maar wie hoopt op de Heere, wie zijn ogen naar God richt, die ontvangt nieuwe kracht. En dat is onze hoop. Een hoop, niet een ijdele hoop, van misschien ooit eens in vervulling te zullen gaan. Maar een hoop dat gebaseerd is op het karakter van God. Vertrouwen dat mag groeien, dat we ons mogen wortelen in Hem. En dat we het zelf mogen ervaren, niet van horen zeggen, maar van yes, ik heb Hem ontmoet. Zoals Job zei. Ja, ik heb van God gehoord. Maar nu ken ik hem van aangezicht tot aangezicht. Jezus is een van ons geworden. Hij weet precies hoe je je voelt. Ook vandaag. En hij wil ons niet als wezen achterlaten. En hij zegt, ik geef u. De kracht van de Heilige Geest. Ik wil afsluiten met een gebed van Paulus. Vader, mijn gebed is dat u de harten zult verlichten, zodat ze mogen zien waarop ze mogen hopen. Dat u hen geroepen hebt. En hoe rijk de luister is die we zullen ontvangen. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van God is voor hen die geloven. Diezelfde kracht die woont in ons, die werkzaam was in Christus, die Jezus heeft doen opstaan uit de dood. En hem heeft geplaatst naast de Vader, aan zijn rechterhand. En Heer, ik bid dat u deze ochtend komt met uw leven, dat wat dood is, dat wat geschud wordt, waar de wind tegenaan beukt. Ik bid dat die wortelen mogen verdiepen in u. En bovenal dat we hoop zullen mogen zien. Ik wil jullie een lied laten horen. En het lied is... Heeft heel wat emotionele waarde voor me. Enkele vrienden uit Duitsland, die zijn op bezoek gekomen naar me, of naar ons. Toen alle hoop voor mij verloren was. Tenminste, ik kon het niet zien. En toen hebben ze een cd voor me gekocht met dit lied erop. Dat hebben ze ook laten horen op die dag. En dat is iets dat God doet. De liefde die die mensen hadden voor mij is een liefde die God in hen heeft gelegd. Om helemaal uit Duitsland, iemand moest bijna 700 kilometer afleggen om voor één dag, voor een paar uur bij ons te zijn. En alleen die gedachte voelt ook al geweldig. En toen werd dit lied, of speelden ze dit lied af.